Dit is Ilfie.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Van luxe matrassen tot weelderige beddengoedaccessoires. Elke ochtend fit wakker worden, omdat je er 's nachts fun en fabulous bij ligt. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast. Droom bijvoorbeeld lekker weg op een Storage Deluxe Boxspring met een Airgrid kussen en een 4-seizoenen dekbed. Heerlijk, toch? En dan nu de podcast. Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast. Afvallen door de juiste mindset. Word je eigen cheerleader.
Hannelore in je oren. Fit. Fun. Fabulous.
Yes, het is zover. Dit is de tweede aflevering over de Lazy Fit Girl methode. Ik mocht weer aanschuiven aan de keukentafel bij Ankie. En het werd weer een gesprek vol eye-openers.
Ik denk persoonlijk dat heel veel, ja niet alle, maar wel heel veel dikke mensen één belangrijk ding gemeen hebben. Ze worstelen met zelfliefde. Dus ze hebben een vrij negatief zelfbeeld. Tenminste, dat is dus mijn ervaring. Ik heb er zelf ook best wel last van. En zeker als je, net zoals ik op dit moment, gewoon niet zo lekker in je vel zit. Je voelt jezelf dik en lui en ach, dan maakt dat ene koekje of de hele rol met koekjes. Dat maakt dan ook niks meer uit. Want ja, als je dat eet, dan voel je tenminste net even wat beter. En daarna baal je dan weer van jezelf. Als je nou besluit om het roer om te gooien, dan pep je jezelf helemaal op. Je kunt de discipline opbrengen, je voelt je sterk en trots. De kilo's vliegen er vanaf in het begin. En dan, ja, dan kan het toch weer misgaan en verval je weer in je oude gewoontes. En voordat je het weet, zit je weer op je oude gewicht. Of nog erger, je jojoot er gewoon nog een paar bonus kilo's bij. Hoe belangrijk is nou het hebben van de juiste mindset als je blijvend gewicht wil verliezen? Heel belangrijk. Dat bleek ook wel uit mijn eerdere gesprek met Ankie Willemsen over haar Lazy Fit Girl methode. Eerder hadden we het over de eat switch, die ervoor zorgt dat je blijvend gezonde keuzes maakt qua voeding, terwijl je toch echt lekker kunt eten. Nou, daar gaan we dus dieper in nu op het switchen van je mindset. Want dat is ook een belangrijke switch. Ankie, wat tof dat ik je nog een keer mag spreken.
Ja, superleuk.
Herken jij dat? Dat negatieve zelfbeeld dat volgens mij veel mensen hebben als ze willen afvallen?
Ja, ontzettend.
Ja, want je vertelde de vorige keer al, je hebt er zelf ook mee geworsteld met overgewicht.
Ja.
Ook jij hebt wat mindwork moeten doen.
Klopt. Ik heb zelf zeker 10 jaar van mijn leven een hele negatieve mindset gehad rondom eten. Dus echt een ongezonde relatie met eten. Maar ook inderdaad last van perfectionisme en ook last van dieetgedachten. Waardoor je juist eigenlijk jezelf saboteert om blijvend af te vallen.
Waar liep jij zelf bijvoorbeeld tegenaan vroeger? Kan je daar een voorbeeld van geven?
Ja, ik had echt de kernovertuigingen. Mm-hmm. Ik had als eerste de overtuiging dat ik lui was. Ik wist nog niet dat ik narcolepsie, dat is een slaapwaakziekte. Ik wist nog niet dat ik dat had.
Ja, want je was heel vaak moe.
Ja, ik was altijd moe.
Je vecht elke dag weer tegen je slaap.
En ik zat echt in een vicieuze cirkel van te veel suiker eten en ook wel eetbuien hebben daardoor. En ik probeerde altijd af te vallen op wilskracht. En dit is misschien wel herkenbaar voor mensen, dat je of de hele dag gezonde keuzes maakt en dan 's avonds is je wilskracht op. Of door de week, als je lekker in je structuur en routine zit, gezond eten, maar dan in het weekend losgaan. Dus heel erg zwart-wit denken. En,
ik herken dat heel erg. Ik heb zelf maanden toegetreden naar het tv-programma Special Forces VIP,
waar ik aan meedeed. Ja, heb ik gezien. Ja.
Nou, ik heb mezelf echt enorme discipline weten op te leggen. En ik was heel gemotiveerd. Ik voelde me sterk. Vol zelfvertrouwen. Ik ging ervoor. Nou, dat pakte helaas wat minder goed uit. Ik heb het niet eens een dag volgehouden daar. ook door pure pech, maar hè, ik voel mezelf heel zielig. En ik kon niet staan, ik kon niet lopen, ik kon niet zitten. Ik was beurs en blauw, bont en blauw. En ik voelde me zo zielig. En ik heb echt wekenlang op de bank gelegen thuis.
Ja.
En ik heb liggen eten. Ja. Hele bakken ijs.
En dan ga je jezelf eigenlijk bevestigen in dat kernoordeel van zie je, ik heb gefaald.
Ja, ik heb gefaald. Nu mag het. Het maakt toch niet meer uit.
En dat vindt allemaal zijn oorsprong in dus dieetgedachten. Dus in die gedachten als alles is weer verpest. Maar ook in hoe jij oordeelt over jezelf. En vaak gebeurt dat onderbewust. Hoe jij oordeelt over jezelf bijvoorbeeld na een eetbui. Of na een mindere dag. En wat wij dus als vrouwen vooral heel erg doen is keihard oordelen. Dus stel je hebt een mindere dag. Dan gaan wij heel erg denken, oh, je hebt het weer verpest, zie je wel. Je kan het niet volhouden, je hebt geen wilskracht, je hebt geen discipline.
Ja, maar dat doen andere mensen ook.
Je wordt steeds dikker.
Via Instagram krijg ik ook vaak te horen. Joh, vet lui varken, ga eens wat doen.
Ja, heb ik ook gehad vroeger. Maar dat draagt er dus aan bij dat je dopamine aanmaakt en dat die strijd met eten nog groter wordt. Dus hoe meer, dus de relatie met eten die je hebt, die draagt heel erg bij aan de cravings die je ontwikkelt. En
het is een tegenreactie eigenlijk wat je dan krijgt.
Ja, en je gaat dus eigenlijk jezelf ook bevestigen. Dat is een beetje een stukje zelfdestructief gedrag. Ik had heel erg van, ik ben lui en ik kan niks en het wordt niks. Dus ging ik me ook zo gedragen. En ook de gedachten die je, eigenlijk het verhaal wat jij jezelf vertelt. Van, ik ben nu eenmaal dik. Ja, dan blijf je het ook.
Of je wordt nog dikker.
Ja, want dan denk je, ik ben die gezellige dikkerd. Dat is mijn verhaal, dat is wie ik ben. En het is heel moeilijk om dat om te turnen, maar het kan wel.
Ja. En hoe doe je dat dan? Want dat is jouw methode. Ja.
Nou, mijn methode is eigenlijk ontstaan. Ik heb dus heel lang gewerkt als coach op een leefstijlinterventiecentrum. Voor tieners met morbide obesitas. Dus dat zijn tieners die veel te zwaar zijn en die hun hele leven al op dieet zijn gezet. En ik kwam daar en daar ging het eigenlijk aan de ene kant over het loslaten van de dieetcultuur. Dus heel actief breken met dat soort gedachten en daar nieuwe gedachten tegenover zetten. En in mijn transformatiecursus noem ik dat positief affirmeren. Een duur woord voor eigenlijk bemoedigende gedachten trainen die jou verder helpen naar je doel in plaats van dat ze je saboteren.
Ja, dus wat zou jouw beste vriendin tegen jou zeggen?
Ik zeg altijd van saboteur naar cheerleader. Hè? Hoe kun je jezelf nou motiveren?
Oh,
ja, maar ook een stuk zelfliefde. Daar kunnen we straks denk ik nog wel opkomen. Maar ook inderdaad ontdekken hoe jouw brein werkt op het gebied van het trainen van gewoontes. Wat wij vaak proberen is heel erg af te vallen op basis van discipline en wilskracht. En we hebben allemaal het idee, als ik mijn leefstijl wil veranderen en ik wil afvallen, dan moet er heel rigoureus iets veranderen.
Ja, alles of niets. Ja, want die ben ik ook.
Ja, dus dan schrijf jij je in voor zo'n programma en dan denk je, yes, dit is mijn stok achter
daar
de deur.
Daar gaan we. Ja.
Nu ga ik ervoor. En dan is dat afgelopen. En dan is je urgentie weg. En dan is vaak als we beginnen aan de dieet of we willen ineens alles anders, dan is daar ook een soort van pijnpunt wat daaronder zit. En dat pijnpunt is onze motivatie. Zo van, en hier en niet verder en nu ben ik er klaar mee. En dat heb ik zelf ook echt tig keer geprobeerd. Dan nam ik weer zo'n goldcard bij de sportschool en dan ging ik allemaal gezonde dingen kopen en dan gooide ik al mijn snoep weg. En dan ging ik er helemaal voor, 1000%. Nou, dan val je ook bijvoorbeeld even af. Hè? Dat is me best wel vaak in het verleden. Hè? Dan viel ik 5-8 kilo af. En dan verval je in oud gedrag, omdat de urgentie en de pijn eraf is. Hè? Dus dan zijn net die eerste kilo's eraf en dan voel je je al beter. En dan meet je eigenlijk je eigen waarde aan die kilo's die eraf zijn. En dan voel je die pijn iets minder. En dan denk je, ik kan wel weer even dat koekje bij die koffie pakken. Of kan wel weer, vanavond sporten sla ik over.
Dus dan zie je eigenlijk dat minder voedzame eten, hè, dat snoep zie je dan als beloning voor het feit dat je dus zo streng bent geweest voor jezelf.
Ja, überhaupt. Het veranderen van je leefstijl zit in heel veel facetten. En een van de dingen is inderdaad belonen. We hebben allemaal het beloningssysteem. En er wordt als kind jou al aangeleerd. Hè? Presteren en dan ontvang je een snoepje.
Ja.
Of jezelf belonen.
Goed gedaan, je mag wat uitzoeken.
Ik heb mezelf heel lang mijn emoties weggegeten. Dus verdriet wegeten, letterlijk.
Oh, ben je gevallen, kus je erop en hier is een snoepje.
Ja,
dat idee.
Ja, maar ook ik ben op jonge leeftijd mijn vader verloren. Nou, ik wist niet hoe ik die emotie moest laten zien. Vond ik ook eng, dus dan ging ik het wegeten. Dus ging ik uit school naar de supermarkt, kocht ik 3 reepjes chocolade, had ik het op de fiets op.
Oh.
Dat soort dingen. En dat hebben we allemaal in ons. Ik bedoel, ook slanke mensen eten wel eens een pak koekjes helemaal leeg als ze een slechte dag hebben.
Is dat zo?
Ja, maar die hebben er geen oordeel over.
Oh.
Want die hebben die strijd met eten niet. En het is het oordeel, dus het is niet het eetgedrag zelf, maar het is ons oordeel erover, waardoor we die strijd zelf in stand houden.
Dus je moet dus niet oordelen, negatief?
Ja, oordeelvrij om te kunnen leren hoe je anders kan omgaan met je emoties. Want als jij niet die laag dieper durft te kijken, dus uiteindelijk is de grootste reden van overgewicht bij veel mensen is het emotie eten, maar ook allerlei ongezonde gewoontes. Dus je moet en aan je ongezonde gewoontes werken. En dat is heel breed. Dat is van die banaan in je tas gooien tot ook voor jezelf opkomen met andere mensen erbij. Dus ook
dat taartje
je niet
op je
steeds
werk.
Aanpassen aan anderen.
Precies.
Maar het is ook leren hoe je brein werkt. Dus als jij constant heel hard oordeelt over jezelf, dan geef je jezelf eigenlijk nul ruimte voor persoonlijke groei. Want dan zeg je eigenlijk, nou, als ik een mindere dag heb, ga ik lekker in die baalmodus. Ga ik lekker keihard balen van mezelf. En dan morgen weer een schop onder mijn kont.
Ja, dat doe ik heel erg.
Ja, maar als ik jou een vraag mag stellen. Voor wie in jouw leven zorg jij met alle liefde heel goed en kost het je de minste moeite?
Ja, voor mijn kinderen.
Ja, want wat hebben jouw kinderen gemeen? Daar hou je het meest van, waarschijnlijk.
Tuurlijk, ja.
En je partner?
Ja,
ook.
Ja, ja, maar mijn kinderen komen op de eerste plaats. Dus, van je kinderen blijf je altijd houden, maar van je partner kun je scheiden, toch?
Precies. Maar de mensen
dat
waar
vragen de kinderen wel eens, van wie hou je meer? Zeg ik, ja, van jullie, maar ook van papa natuurlijk.
Ja, de mensen waarvan je het meest houdt, daar zorg jij het beste voor.
Ja.
Als je van jezelf niet houdt, maak je het jezelf onmogelijk om goed voor jezelf te zorgen.
Ja, dan zijn we bij die zelfliefde beland.
Ja, het is
dus
heel
cheesy. Ik kan deze podcast beter de zelfliefde podcast
gaan noemen. Ja, Anne-Lore op zoek naar zelfliefde.
Ja, ja, ja.
Nee, hoe cheesy. Het klinkt heel cheesy, maar hoe meer je van jezelf houdt, dus, en dat betekent dus ook afspraken met jezelf nakomen. En dan heb ik niet over eetafspraken, maar ontspanning, nee zeggen, tijd voor jezelf plannen. Als ik kijk naar de cursus, mijn transformatiecursus bestaat uit 8 modules. En de belangrijkste dingen zijn allerlei oefeningen rondom zelfliefde. Om jezelf dus te leren voeden zonder eten. En dat is een hele belangrijke. Want,
oh, deze moet ik even laten indalen. Je voedt jezelf
zonder
eten.
Ja.
Dus dan ben je bezig met mentale voeding.
Ja, want eigenlijk die rugzak aan kilo's die je met je meedraagt, is eigenlijk een rugzak aan emoties die je letterlijk niet los durft te laten, omdat ze er of niet mogen zijn, of dat je dat niet hebt geleerd. Maar ook bepaalde
ik zie
gewoontes.
Het vaak als een soort schild, die extra kilo's. Dat ik denk, ik wapen mezelf tegen de wereld.
Ja, ook. Maar het heeft ook te maken met bepaalde overtuigingen die je hebt van, ik moet alles perfect doen. Ik krijg heel vaak van vrouwen van, Ankie, ik ben super succesvol in mijn werk en in allerlei dingen. En ik ben de beste. Ik vind mezelf echt een goede moeder. En op heel veel vlakken heb ik heel veel zelfvertrouwen. Waarom lukt het me nou niet om die leefstijl te veranderen? En dan zeg ik ook, jouw perfectionisme is jouw valkuil. Want als het niet perfect kan, dan doe je het liever niet. Waardoor je tussen zwart en wit is een heel groot grijs gebied van gezonde gewoontes. En bijvoorbeeld vanmorgen, ik was op jou aan het wachten, of niet aan het wachten, maar ik dacht, ik kan of hier
voor
nog
voor de luisteraar, ik was keurig op tijd, maar
Nee, vanmorgen, ik was om 10 uur al eigenlijk klaar met mijn dingen. En ik dacht, ik ga nog even de vloer dweilen. Omdat dat dan in mijn perfectionistische aard, dan denk ik, dan ziet het allemaal.
Oh, daar let ik echt totaal
precies,
niet op.
Precies, maar dat is dan
vond
je
jij belangrijk?
Eigen stomme hoge verwachting. Ja. Want je eigen verwachtingen liggen altijd te hoog. Ik dacht, of ik ga voor mezelf nog een bananenbrood bakken.
Oh, ik hoop dat je dat hebt gedaan.
Maar dat zijn dus 2 keuzes.
Ja.
En mijn overtuiging is dat we te veel in deze maatschappij ook en vanaf kind af aan al leren om de kernwaarden presteren en erkenning na te streven. Dus presteren, daar komt dat perfectionisme ook uit voor. En erkenning van erbij willen horen. En dat we eigenlijk vergeten dat onze gezondheid ook een kernwaarde is. Want als je aan mensen vraagt van waar word je gelukkig van, dan zeggen ze allemaal gezondheid. Maar we leven er eigenlijk niet naar. Want we worden helemaal opgeslokt door onze agenda's en door allerlei andere prioriteiten. Dus ik leer mensen ook om weer de prioriteit op leefstijl te leggen. En dus ook andere zaken, ik noem het ballen laten vallen. Dus niet altijd die attente vriendin meer kunnen zijn. Niet altijd die perfecte cadeautje voor iedereen kunnen kopen. Niet naar elke kinderverjaardag. Dus ook kijken, wat kost mij energie? Wat geeft mij energie? En ook die ontspanning inplannen voor jezelf. Want stress, om het even over overgewicht te hebben. Als jij constante stress hebt, dan heb je ook constant extra trek in suiker en vet. Kun je bijna niet tegenop, mentaal niet tegenop vechten.
Nee.
En ook als je op een gegeven moment te veel aan buikvet hebt. Jouw buikvet zelf maakt ook hormonen aan, waardoor je extra drang hebt naar suiker en vet.
Dus ja, dan kom je in een vicieuze... wil blijven bestaan, dus dat gaat ervoor vechten.
Ja, en hoe meer stress je hebt, hoe moeilijker het is dat buikvet kwijt te raken.
Dat is heel erg op dit moment. Ja.
Dus je stress... met je stress, dus je ontspanning inplannen, is ook een hele belangrijke factor in mijn methode. Maar ook leren hoe je brein werkt. Wat heel veel mensen niet weten, we hebben allemaal ons oerbrein en ons mensenbrein. En we denken onze keuzes te maken met ons mensenbrein. En met je mensenbrein maak je eigenlijk maar 3% van je keuzes.
Maar 3%?
Dus, ja, dus die wel overwogen keuzes die je maakt met je mensenbrein. Wij denken, oh, daarmee doe ik het. Maar het is je oerbrein dat regeert over jou.
Oké. Dus we zitten nog steeds in die grot eigenlijk mentaal.
Ja, 200 miljoen jaar gaan we
terug.
In
ons berenvel, ja.
En in de oertijd, ons oerbrein werkt ons ontzettend tegen... nu we al die verleidingen hebben. Want ons oerbrein hoeft er niet na te denken in de evolutie over de toekomst. Alles was in het hier en nu. En je oerbrein is erop gemaakt om jou te laten overleven... en om jou te beschermen en niet om jou gelukkig te maken... Dus wat gebeurt er? Jouw oerbrein wil korte termijn gemak en korte termijn genot. En je oerbrein houdt absoluut niet van ongemak. En wat gebeurt er als jij jouw leefstijl wil veranderen? Dan moet je door ongemak heen leren werken. Ik kreeg laatst een voorbeeld van een volkser die zei... ja, altijd als mijn partner 's avonds weggaat, voel ik een spanning... want dan vind ik het niet fijn om alleen te zijn en dan ga ik die emotie wegeten. Dus dan trek ik die kastjes open, want dan krijg ik ook geen commentaar van hem. Want hij weet dat ik wil afvallen.
Ja.
En dan zegt ze, ja, toen zei ik ook van... dat is jouw oerbrein die op dat moment zegt... oh, ik wil jou comfort bieden, want je voelt je alleen. Je oerbrein wil jou comfort bieden. En we leven in een maatschappij met overal verleiding. Op elke hoek kun je een ijsje kopen, kun je chocola halen. Hè? Overal is verleiding. Dus het heeft geen zin om met die strijd aan te gaan met de verleiding.
Terwijl vroeger toen we in die grot zaten, zodra je iets eetbaars zag, moest je het hebben. Want wie weet,
had
je
overleven.
Een beetje niks meer.
Ja. Dus onze biochemie is ingesteld op pakken wat je pakken kan, overleven.
Nu. Ja.
En ons oerbrein is ingesteld op geen ongemak. Dus het zijn twee dingen die ontzettend tegenwerken. En juist dus door die bewust genietmomenten, dan heb je het in de vorige, mensen die denken, wat zijn dat? Luister de vorige podcast even terug.
Dat ging over de eetswitch inderdaad.
En je bewuste zijn, dus dat 97% van jouw gedrag en gedachten spelen zich in jouw onderbewustzijn
af. Maar ik wil dat niet. Ik wil gewoon mijn mensenbrein, dat dominant is. Kan ik dat regelen?
Ja, je kan je oerbrein dus voor jou laten werken. Want waar jouw oerbrein heel erg van houdt, zijn routines. En gewoontes. Dus eigenlijk, de gedachte die jij vandaag hebt... en dat is echt bewezen, is ongeveer 95% dezelfde type gedachte als die je gisteren had. Dus jouw oerbrein wil eigenlijk dat jouw brein steeds in dezelfde kringetjes denkt. En dat is ook waarom we vaak steeds terugvallen in oud gedrag.
Ja.
Dat is jouw oerbrein.
Okay.
Dat vindt jouw oerbrein fijn.
Ja.
Dus als jij verandering wil in je leven, moet je hele kleine stapjes zetten. Want dan voelt dat oerbrein niet die weerstand... Dus
zodat het ongemak niet te groot wordt.
Dus stel jij gaat ineens vanuit het niets een heel streng dieet volgen... en 5 keer in de week sporten. Dan voel je na een paar weken die weerstand. He, dan verdwijnt je motivatie en dat gebeurt bij iedereen. En dan voel je die weerstand komen en dat is jouw oerbrein. Want die houdt niet van snelle veranderingen. En hoe kun je nou je oerbrein voor je laten werken? Is door hele kleine stapjes, dus die eetswitches te maken. Maar ook die gezonde gewoontes. Kleine stapjes te trainen. Dus die noten in je tas gooien. Of een gezonde lunch zelf meenemen.
Niet meer 5 koekjes, maar 3.
Ja, bijvoorbeeld
ja,
ook.
Is dat ook
maar ook denken van, oké, wat heb ik echt nodig? Dus even die laag dieper. Ik heb allemaal
oefeningen. Dus 1 koekje en 10 snoeptomaatjes.
Nou, 1 koekje en de oefening uit de Mindset Guide van de transformatiecursus maken.
Ja.
En onderzoeken van, oké.
Hoe ziet het
heb ik bijvoorbeeld, het G-schema. Dan ga je echt uitschrijven van, oké. Ik heb een baaldag. Waar ligt dat nou aan? Oh, misschien zijn mijn eigen verwachtingen die ik heb over mezelf wel veel te hoog. Waardoor ik mezelf alleen maar de kans geef om te falen. Hé, en als ik weer faal, dan mag ik mijn emotie wegeten. Want dat is mijn copingmechanisme. Ik heb dat jarenlang, ik heb mezelf echt aangeleerd om mijn emoties weg te eten. Dus het is heel moeilijk om weer af te leren. Daar moet je bewust mee aan de slag. Dus de transformatiecursus is niet lazy. Mm-hmm. Maar het brengt je zoveel. Want ik heb ook cursisten die zeggen, oh, ik durf ineens op een nieuwe baan te solliciteren. Of ik durf ineens veel meer mijn eigen. Het draait ook heel erg om jezelf weer centraal te stellen in je leven. En ook scheid te hebben aan. Vaak ben je heel erg bezig wat anderen van jou vinden. En dat zijn van heel vaak je eigen gedachten. Je eigen die interne criticus, zeg maar. Maar ook een stukje. Ja, komt hier weer die cheesy zelfliefde. Je kan jezelf niet slanker haten. En dat is. Heel veel mensen hebben echt die overtuiging. Als ik maar heel erg van mezelf walg en weer op die weegschaal stap en denk, oh, nu is het klaar.
Ik deed dat vroeger altijd.
Ja, dan ben je een paar weken gemotiveerd. Ja. En dan ben je een paar weken gedisciplineerd en op de lange termijn heb je er helemaal niks aan. Dus gewoon weer een faalervaring. En de dieetindustrie, die knijpt in zijn handen, want die kan weer geld aan jou verdienen. Want hoe onzekerder jij bent, hoe groter de kans dat jij weer een dieetplan koopt.
Ja, die walging herken ik heel erg. Wat ik vroeger altijd deed, voordat ik ging lijnen, ging ik een keer heel veel eten. Zodat ik echt misselijk werd. En echt me enorm
zo'n
vatsig varken voelde. Ja. Ik dacht, zie je wel, ik moet gezonde keuzes maken, want dan voel ik me echt beter. Ja. En dan ging het een paar weken goed. Nou ja, en uiteindelijk inderdaad verviel ik toch wel in het oude patroon weer.
Heel herkenbaar. Ook mensen zeggen, ja, ik walg van mezelf. En dan zeg ik, oké, ga ook op zoek naar je blijvende motivatie. Want een hele
dat is ook een heel belangrijk ding van jouw boek, hè? Die blijvende motivatie, dat je die vanuit jezelf houdt.
Dat is eigenlijk opdracht 1 in de transformatiecursus, is echt je blijvende motivaties opzoeken. En nou ja, voor jou zou dat ook zijn van, ik wil meer zelfliefde en daar ga ik mee aan de slag. Want ik heb 2 dochters
die ik het goede voorbeeld wil meegeven.
En stel, je kan ook zeggen, nou, ik wil werken aan mijn perfectionisme of ik wil werken aan het pleasen de hele tijd. Want ik wil niet dat mijn dochters dat later ook doen. Ja, want je bent nou eenmaal het rolmodel. Dus iedere keer als ik bijvoorbeeld nee zeg of ik kies voor mezelf, dan denk ik, hé, daar geef ik ook het voorbeeld mee naar mijn kinderen. Die mogen best weten dat mama soms 's avonds iets voor zichzelf doet, omdat ze ook de ontspanning nodig heeft. En veel moeders voelen zich schuldig. En die denken, mijn leven moet in een teken staan van de kinderen. Maar je bent juist de goede moeder als je dus het rolmodel bent van, hé, je mag voor jezelf kiezen en je mag dus ook opvallen met een gezondere leefstijl. Daar hoef je niet, te schamen voor kiezen voor jezelf. En als we het nog even hebben over het oerbrein, want dat is dus die 97% van je gedrag en je gedachten. Dus is aan de ene kant nieuwe gedachten trainen, maar aan de andere kant ook een passie creëren voor een gezonde leefstijl door zelf keuzes te maken. Want een eetschema, hoe perfect ook, je hebt volgens mij ook mensen gesproken over macro's en over de perfecte.
Ja.
Hoe perfect een schema ook voor jou is gemaakt, je gaat altijd weerstand voelen, want het is niet jouw eigen keuze. En dan moet je weer, zo laat moet ik dit eten. Oh, en ik moet van die persoon eiwitten combineren met dit. En ik zeg juist, als jij een passie creëert voor je gezonde leefstijl door de dingen te kiezen die jij leuk vindt, dus heb je een hekel aan hardlopen, ga niet jezelf pushen om te hardlopen. Of ga niet proberen enorme, zoals jij dan uit een helikopter springen en allerlei gekkigheid. Ga iets doen wat jij leuk vindt. Ga lekker dansen.
Ik vond het wel heel leuk, hoor.
Ja. Nee, maar ik bedoel, je mag jezelf uitdagen. Mm-hmm. Maar als jij te veel dingen doet waar je een hekel aan hebt of die jou enorme weerstand geven, dan hou je het ook niet vol.
Dus zoek iets wat bij je past.
Ja, en maak dus van een gezonde leefstijl een passie. Dus ga ook recepten zoeken. In de eetswitch staan heel veel recepten waar je ook zelf nog eetswitches in kan maken als je bepaalde dingen niet lekker vindt. Ga eten wat je echt lekker vindt. Dus ga intuïtief aanvoelen van, ik heb nu zin in iets zoets. Nu ga ik die mukcake voor mezelf maken.
Dus stel, ik wil heel veel chocola eten. Ja. Dan zeg jij, ga op zoek naar gezondere recepten met chocola.
Ja, of vraag jezelf af van, waarom heb ik nu die enorme drang naar chocola? Wat zit daaronder? Ik zeg altijd, je hebt hoofdhonger en maaghonger. Mm-hmm. En je hebt lekkere trek. En maaghonger, dat
geeft
je
alle drie.
Ja, ik ook. Ja. Iedereen heeft ze alle drie. Dus maaghonger geeft je lijf heel duidelijk aan. En bij maaghonger heb je ook echt oprecht vaak zin in iets voedzaams. Heb je zin in een volkoren broodje met avocado? Heb je zin in een goed gevulde soep? Bij lekkere trek heb je gewoon zin omdat je iets voorbij ziet komen van, ik heb lekker zin in die chocola. Is ook helemaal prima om af en toe van te genieten. Maar merk je dat je elke avond of heel vaak na bepaalde gebeurtenissen enorme drang krijgt om 3 stukken taart te eten of om die slagroombus aan je mond te zetten of dat soort dingen, dan is dat hoofdhonger. En hoofdhonger moet je oplossen. En dat doe je niet door te eten. Ik zeg altijd, als eten niet het als honger niet het probleem is, is eten niet de oplossing.
Dat moet ik maar op een tegeltje gaan zetten, denk ik.
Ja, zal ik nog één keer halen?
Ja, doe nog maar een keer.
Als honger niet het probleem is, dan is eten niet de oplossing. En juist door steeds op dieet te zijn en in die baalmodus te stappen, ga je nooit erachter komen waardoor jouw hoofdhonger ontstaat. En dan kun je hem ook niet oplossen. Dus wat ik in de transformatiecursus doe, ik geef je alle tools om te gaan onderzoeken. Dus een liefdevolle, compassievolle, onderzoekende houding is heel belangrijk. En ik zeg ook, ik heb ook een video die ik deel van, stel jezelf nu even voor dat jij je eigen tweelingzus bent. En die ziet er precies zo uit als jij. En het is jouw taak om haar zo gelukkig mogelijk te maken. Hoe zou je haar aanmoedigen de hele dag door? En er staat ook nog een filmploeg op.
Oh, helemaal.
Hoe zou je tegen haar praten? En zo moet je tegen jezelf gaan praten. Ja. En ik ben echt niet iemand met heel veel zelfvertrouwen. Of met heel... Ik ben ook soms nog wel perfectionistisch. Of ik heb te hoge verwachtingen van mezelf. Of ik wil het ook graag goed doen. En ik voel ook echt wel best druk van de buitenaf. Daar hebben we allemaal last van. Maar het is wel aan mij om me bewust te zijn van... Hey, dat zijn gedachten die helpen niet bij mijn doel. En na de geboorte van mijn kinderen was ik ook 2 keer 30 kilo aangekomen. Ik was ook 2 keer 42 weken zwanger.
Oh, jeetje.
En ik heb toen echt de focus alleen maar gelegd op ik wil meer energie. En ik wil een leuke, zo fit mogelijke moeder. Ondanks mijn narcolepsie wil ik zo fit mogelijk zijn. En daar lag mijn focus op. En ik heb 0 keer op de weegschaal. Ik heb niet eens een weegschaal. Ik heb 0 keer voeding afgewogen of iets. Ik heb me gewoon aan mijn eetswitches gehouden. En op een gegeven moment was ik zelfs te licht. Voor het eerst in mijn leven. Terwijl ik aanleg heb voor overgewicht. Wow. Ik heb een hele grote eetlust. Mensen verbazen zich al. Ik eet vaak avondeten meer dan mijn partner. Ik schuip altijd 2 keer op.
Ik ook.
Ja. Yeah. En toch werd ik juist lichter dan ooit. Terwijl ik altijd de overtuiging had. Ik ben nu eenmaal... Mensen zeiden ook, jij bent nu eenmaal breed gebouwd.
Maar hoe kan dat dan?
Nou ja, dat is dus ook dat intuïtieve eten, maar ook die gewoontes. En ook dat jouw lichaam, doordat het zich gevoed voelt, maar, oh ja, en je met die stress en je hele hormoonhuishouding vernieuwt zich. Ik krijg ook vaak te horen van mensen van, oh, ineens mijn huid verbetert ook enorm. En ik kreeg laatst ook hier iemand uit de wijk, die zei, ja, een man, die zei, ik wil je echt bedanken, want mijn vrouw heeft haar libido terug. Dus voedzaam eten. Dus, dat zijn dus die non-skill victories. Dus overwinningen los van de weegschaal. Dus wat ik mensen ook heel erg leer is... verleg de aandacht nou van een of ander streefgewicht in de toekomst. Want met een streefgewicht zeg je eigenlijk... ik ben nu niet goed genoeg. Ik ben nu nog niet waar ik moet zijn. Dus daarmee eigenlijk zeg je tegen jezelf... je bent niet goed genoeg. En dan maak je het onmogelijk om beter voor jezelf te zorgen. Dus ook door streefgewicht los te laten... en je te focussen op het proces. Dus hoe wil ik mij vandaag voelen? Ik wil mij vandaag zo fit en energiek mogelijk voelen. Dan is het veel makkelijker om voedzamere keuzes
ik
te maken.
Ik ga even wat laten zien. Kijk, mijn screen... Oh, je ziet het nu niet vanwege alle dingen. Maar ik heb dus een screensaver van jou.
Oh, ja.
Visualize your highest self. Start showing up as her.
Nou, dit is echt heel eng, want ik heb dezelfde.
Oh, ja, precies, ja. Koud geestig.
Ja, die heb ik ook. Ja, nou, het is als je... take it day by day. Dus kijk van wat kan ik vandaag doen? En ik heb... dat is ook wel goed om te vermelden, denk ik. Aan de ene kant maak ik dus van een gezonde leefstijl een passie. Leer oordeelvrij te zijn. Dat leer ik mensen ook heel erg. Maar ook, hoe reageer je na... Ik heb dus ook nog wel eens een eetbui. Als ik bijvoorbeeld heel...
Heb jij nog een eetbui?
Ja, ja, en daar oordeel ik dus niet over. Nee. Want daar word ik niet...
Sorry, ik nu wel merk ik. Dat is niet mijn bedoeling. Maar
nee, maar dat is jouw
erg.
Overtuiging over eetbuien. Van, dat is slecht. Als ik 1 keer in 4, 5 maanden een eetbui heb... Kijk, vroeger had ik ze elke week. Dan word je er zwaarder van. Of val je er niet mee af. Ik heb het 1 keer in de 4, 5 maanden. En vaak als ik onverwacht geconfronteerd word... met het verdriet van mijn vader. Dus ik zie, mijn vader reed motor. Dus dan zie ik bijvoorbeeld iemand op een motor. Ik heb het juist niet met kerst of vaderdag of dat soort dingen. Maar juist onverwacht, als ik ineens zo erg die emotie voel. En dan komt dat oude copingmechanisme naar boven. En dan ga ik naar de supermarkt en dan koop ik. En dan heb ik een eetbui nog. Of thuis, gewoon in wat er thuis is. En dan daarna denk ik, oh ja, dit was mijn oude gedrag. Komt af en toe nog naar boven.
prima, en denk je dan?
Ja. En dan ga ik wel kijken, oké, had ik misschien een vriendin kunnen bellen? Had ik misschien, ik werk ook in de cursus heel erg met muziek. Van hè, muziek om je emoties te geleiden. En, maar ook gewoon even huilen. Gewoon letterlijk, ik kan denk ik 99% van de drang naar eetbuien voorkomen door de emotie er te laten zijn. En als jou dat niet is aangeleerd en je bent heel erg geneigd je altijd aan te passen, want dat is ook je oerbrein, als je er niet bij hoorde,
ja,
dan had je geen toekomst. Want in de oertijd, hè, je moest sterk zijn en erbij horen. Ja,
je kon geen zwakte laten zien.
Nee, dus als jij bijvoorbeeld in een team werkt op je werk en je moet alleen maar presteren, en als jij een mindere dag hebt en je mag dat niet laten zien, dan ga je dat 's avonds wegeten. Ja, dus ik zeg, stap uit die baalmodus en ga dus een laagje dieper kijken.
Ja.
En dat is dus de moeilijke weg.
Ja,
de makkelijke weg. De makkelijke weg is weer op dieet gaan, want het is lekker duidelijk. En dan weet je precies wat je mag eten. Ja.
Of een eetbui met allemaal snoeptomaatjes.
Ja, nou ja. Maar ook inderdaad, ik zeg altijd dat het, als het nog niet is gelukt, het afvallen, dat ligt niet aan jou, maar dat ligt aan dat je nog geen liefdevolle benadering hebt geprobeerd. En een dieet is nooit een liefdevolle benadering, want daar kun je altijd alleen maar in falen.
Ja.
Dus het hele gevoel van falen is ook iets wat je jezelf aanpraat. Dat heeft met je eigen verwachtingen te maken. Voor de ene is 80 kilo supergoed en voor de andere is het enorm falen. Dus dat zijn je eigen gedachten.
Ik geef een feest voor de hele straat als ik 80 kilo weeg. Weet je, laten we tot slot even, want ik heb een lijstje gemaakt. Hè, want
ja,
ik heb natuurlijk je boek gelezen, daar staat ook van, schrijf dat op voor jezelf.
Ook van die overtuiging.
Van mijn
hè?
Eigen negatieve overtuiging.
Ja.
Het zijn er een paar hoor, want ik heb er ongetwijfeld veel meer. Maar dit waren de eerste die opkwamen. En ik dacht, dan maak jij daar de lazy fit girl mindset versie van.
Die je eigen beste vriendin.
Precies,
versie.
De cheerleader versie. Ja.
Ja.
Nou, ik ben gefocust op snel resultaat.
Ja.
Want ik wil snel afvallen. Ik wil snel resultaat zien, want dan hou ik het vol.
Ja. Nou ja, dan kun je voor jezelf, dan kun je eigenlijk zeggen van, ik mag mezelf gaan vertrouwen op het feit dat ik zelf mijn leefstijl kan veranderen. Want snel resultaat is altijd een dieet. En je weet gewoon 95% van de mensen komt na een dieet weer aan. Dus de affirmatie zou zijn, ik mag vertrouwen op mezelf. Ik kan het zelf, maar ik mag de tijd nemen.
Helder.
Ja.
Ik heb aanleg om dik te worden. Ik ben een geboren dikkerd.
Ja, nou, bijna iedereen heeft die aanleg. Het is wel zo dat in hoeverre jouw vetcellen groeien als je kind bent, dat is wel in je genen bepaald. En op een gegeven moment heb je die vetcellen. En die vetcellen gaan ook niet weg. Ze slinken alleen of ze expanden. En hoe heet het? Het is heel belangrijk om te weten dat ondanks je aanleg kun je echt een gezond BMI bereiken als je je focust op leefstijlverandering en dus heel langzaam afvalt in vetmassa. Want jouw vet wil niet snel eraf.
Nee.
Dan ga je juist, gaat je verbranding naar beneden. Dus hè, over het metabolisme. Dus om dat om te buigen is gewoon te weten van oké, iedereen heeft deze aanleg. Ik mag de tijd nemen. En ik stap uit de slachtofferrol.
Ja.
Ja.
Ja, precies. Want het is niet iets wat je overkomt. Je kan er gewoon zelf wat aan doen.
Ja, maar
het
heeft
de tijd
wel
neemt.
Veel... Ja, en ook, ik ben de moeite waard om me te verdiepen in mijn eigen mindset. Want het kost ook veel tijd.
Ik baal van mezelf als ik snoep of te veel eet.
Ja, ik ga onderzoeken waarom ik snoep of te veel eet.
Ja, die voelde ik al aankomen inmiddels.
Ja.
Als ik boos of verdrietig ben, mag ik mezelf verwennen met chocola.
Ja. Als ik boos of verdrietig ben, dan mag mijn gevoel er zijn en ga ik een actieplan bedenken van wat mij dan ook helpt.
Dus een copingstrategie.
Ja, en als het toch een keer die chocola wordt, heb ik daar geen oordeel meer over. Dat is ook een belangrijke, want dan kun je het afbouwen. Eetbuien afbouwen. Je kan niet op een of andere manier op van het een of andere moment stoppen met eetbuien gaat niet. Je moet het altijd afbouwen door juist oordeelvrij ernaar te mogen kijken en te zeggen, oké. Nou, deze week had ik 5 eetbuien, nou, of snaaien. En dan, nou, die week daarna 3. En zo bouw je het af.
Vind jij het een eetbui als ik elke avond een flink glas port neem en 5 koekjes?
Nee.
Oh, gelukkig. Nee. Dan val ik wel mee.
Maar het is wel hoofdhonger.
Ja.
Want je maag vraagt er niet om.
Nee, ja, het is voor mij een momentje van ontspanning.
Ja, nou, dat
aan
is
het
heel
eind
vaak,
van de dag.
Nou, daar ben je dus al bewust van. Het is ontspanning. Ga eens een lijst maken. Wat geeft jou nog meer ontspanning zonder eten? Dus, en ik zeg ook heel vaak tegen mensen, vul het dus in. Wat als eten niet zou bestaan? Hoe zou ik mezelf dan daardoorheen coachen? Dus hè, door die spanning heen coachen. Hoe zou ik dan ontspanning voor mezelf regelen?
Oh, geen idee. Daar moet ik heel goed over nadenken.
Een boek lezen. muziek luisteren, met een vriendin bellen. Ja, zo heb je heel veel. Ja. Of ik zeg ook wel eens, wat als eten niet bestond? Hoe zou jij dan bijvoorbeeld de kerst vieren? Hè? Van die feestdagen die alleen nog maar om eten bestaan, gevoed door de marketing. Al die mooie reclames op tv.
Ja, je ziet zo'n Albert Heijn commercial voor je met die hele familie en de kalkoen.
En dan denk ik, nou ja, je kan als eten niet zou bestaan, waar vind je dan die gezelligheid in? Want eten, gezelligheid zit niet in eten. Ik heb een volgster die zei, door jou besef ik me eindelijk dat een gezelligheid niet zit in een kilo kaas op tafel. Maar dat was zo'n gewoonte aangeleerd in mijn jeugd. Dat zonder heel veel eten op tafel is niet gezellig. En ik ben gaan switchen naar een voedzamere borrelplank. Maar ze zegt, ik merk nu dat ik die hele plank niet meer nodig heb. Dus die stapjes zet je ook in de cursus.
Goed. En de laatste van mij dan.
Ja.
Ik laat mijn gevoel of mijn eigen waarde bepalen door de weegschaal.
Ja.
Op zich, die weegschaal heb ik ook niet meer. Maar ik voel wel gewoon als dingen strak zitten. Ik heb dat nu ook van die kwabben waarvan ik denk van ja, dat zat er eerst niet. Wat zit er toch op mijn rug? Ja. Oh wacht, dat is vet.
En dan ga ik een hele gemene vraag stellen. En dan zeg ik, beoordeel jij anderen ook zo? Als mensen voller zijn, vind je ze dan minder waard?
Nee, maar
vind je dikkere mensen minder waard?
Nee, ik heb wel altijd een beetje medelijden. Omdat ik weet hoe het is.
Ja.
Dat je gevangen zit in je dikke lijf.
Ja. Maar het is wel zo.
Ik voel heel erg sympathie voor die mensen, laat ik het
maar
zo zeggen.
Het is niet zo dat je ze minder waard vindt.
Nee,
toch?
Dat niet.
Nee, dus waarom zou je dan zo over jezelf denken?
Ja, dan denk ik, potverdikkie, wat heb ik mezelf weer laten gaan de laatste tijd.
Ja. Maar dat is wel heel belangrijk om je te beseffen. Ik was na mijn laatste bevalling ook een stuk aangekomen. Dat soort gedachten helpen jou niet richting je doel. En je doel moet zijn meer zelfliefde en vanuit daar je lichaam meer willen voeden. Maar ook gezondere keuzes willen maken. En als jij blijft hangen aan een gewicht van dan pas ben ik goed genoeg, dan blijf je in de strijd. En eigenlijk hoe meer zelfliefde en hoe meer je gezondere keuzes je maakt voor meer energie en voor al die non-skill victories, een rolmodel zijn voor je dochters. Gewoon de energie hebben om je werk fijn te kunnen doen, om nog energie te hebben in de avond. Dat is je blijvende motivatie. En als je die, maar daarvoor moet je wel ook breken met die weegschaal. En voor heel veel mensen is de weegschaal ook een soort van graadmeter of ze het goed genoeg doen. En ik zeg, je moet een nieuwe betekenis geven aan goed genoeg doen. Want als jij een eetbui hebt gehad en je bent met een G-schema aan de slag gegaan en je hebt voor jezelf helemaal onderzocht waar die eetbui door kwam en je hebt een soort van plan van aanpak voor een volgende keer. En 9 van de 10 keer werkt dat plan van aanpak. Dus je hebt bijvoorbeeld een lijstje voor jezelf. Dan is dat ook goed bezig zijn. En dan is er misschien die week nog niks af. Maar dan ben je wel met je mindset goed bezig. En als je kijkt naar lange termijn resultaat. Ik heb één voorbeeld. Atje, die is 40 kilo afgevallen. En die heeft zich alleen maar op mindset gericht. En die kon niet sporten. Die is alleen maar op mindset, zelfliefde en voor zichzelf opkomen en gezondere keuzes maken gericht. En die heeft de weegschaal meteen gedaan. En die is juist 40 kilo afgevallen. Juist door die mindset switch.
Wat ontzettend belangrijk is dat dan.
En het is die dieetcultuur die wil dat jij goed bezig zijn ophangt aan een cijfertje.
Ja.
Maar heel veel vrouwen zijn ook bang. Ja, maar als ik die weegschaal loslaat en dat goed bezig zijn, koppelen aan kilo's loslaat, dan zijn ze bang dat ze niet meer willen afvallen. Dus heel veel vrouwen zijn bang, ja, maar als ik mezelf helemaal ga accepteren.
Dat je die motivatie weghaalt.
Ja, als ik die zelfliefde juist toelaat, ja, maar dan ga ik straks misschien niet meer willen afvallen. Want dan accepteer ik mezelf met een maatje meer. Maar ik wil juist afvallen. Maar het werkt juist omgekeerd. Juist dingen waar je veel van houdt, mensen waar je veel van houdt, daar maak je het je makkelijker voor om beter voor te zorgen. Maar dan moet je wel die switch maken naar non-skill victories. Want dan ga je na een week al merken wat minder suiker jou oplevert. Dan merk je, mijn huid wordt beter. Ik voel me echt 's avonds fitter. Ook sporten loskoppelen van afvallen, heel belangrijk.
De sport omdat je het leuk vindt, niet omdat
als
het moet.
Je meer wil gaan bewegen. Ik ben bijvoorbeeld afgelopen dinsdag wezen suppen. Dat wilde ik altijd al een keer proberen. En dan regel ik dat voor mezelf. Zet ik de kinderen bij de buren. Mijn partner moest werken. Zet ik de kinderen in de pyjama. Ik kies voor gezond gemak. Eet zoiets 6.
Ja.
Daarna zet ik de kinderen in de pyjama bij de buren. En ik ga met 2 vriendinnen suppen. En dan heb ik en mijn me-time. En gezelligheid met mijn vriendinnen die ik al te lang niet had gezien. En ik heb een nieuwe ervaring. Wat weer meewerkt voor mijn zelfbeeld. Want ik vond het spannend. Ik vind alles op water spannend. Dus ik maak ook persoonlijke groei door. Dat is werken aan, dat is de kracht van mindset. Ja. En dan voel je daarna en denk je, Nou, misschien zijn er wel meer sporten die ik ook leuk vind. Want ik heb mezelf jarenlang niks aan beweging gedaan. Want ik had mezelf aangeleerd. Ik heb chronisch vermoeidheidssyndroom. Dus sporten is niks voor mij.
Ja, dat was jouw belemmerende overtuiging.
Dat was mijn overtuiging. Ja. En zo hebben we allemaal overtuigingen. Ik ben niet creatief. Dus die opdrachten van jou, Ankie. Ik heb 2 creatievere opdrachten. Ja, nee, daar begin ik maar niet aan. Want ik ben niet creatief. En dan zeg ik, ja, je bent creatief genoeg. Jouw eigen verwachting, daar heb je last van. Ja. Dus ja, dat cheerleaden. Dus constant denken, dat is ook een trucje van Oprah Winfrey trouwens, hoe zij al haar doelen bereikt. Dus zij heeft gewoon een soort van nickname. Beyoncé heeft dat trouwens ook.
Ja, Beyoncé, die is Sasha Fierce,
ja, toch? Ja, Beyoncé is heel verlegen, zegt ze, van nature. En op het podium is zij Sasha Fierce.
Ja.
Nou, als ik bijvoorbeeld echt een paar mindere dagen heb met mijn ziekte en ik ben niet vooruit te branden, dan denk ik, oké, ik ben even nu mijn eigen beste vriendin. Welke keuze zou ik dan maken? Maak je het jezelf ook makkelijker? En het is ook gewoon heel erg herhalen van die nieuwe dingen moet je ook echt planten in je brein. Dus als jij maar jouw brein weet niet wat echt is of wat niet echt is. Dus ik heb ook visualisatieoefeningen waarbij je eigenlijk bijvoorbeeld gaat fietsen en al de vrijheid gaat ervaren van hoe is het om jezelf bijvoorbeeld wat lichter te voelen. Want op een fiets voel je je gewicht minder dan dat je bijvoorbeeld jezelf gaat dwingen om hard te lopen.
Ja, precies.
Of stel, heel veel mensen willen ook afvallen voor dat gevoel van vrijheid. Wat jij net zegt, ik voel me dan vast in mijn lijf, want dat sleep ik mee. Ik heb op mijn werk ook zo'n vetsuit aangemoet om echt te ervaren van, hoe is dat dan om dan bijvoorbeeld een berg op te lopen? Dat is super zwaar.
Ja.
En wij gingen dus ook met die tieners zwemmen om dat gevoel van lichter zijn alvast te gaan voelen. En dat werkt met alle dingen zo. Dus stel
dat visualiseren wat je dan kan
doen.
Ja,
visualiseren. Ja, maar ook stel jij wil slanker zijn omdat je meer vrijheid wil. Een gevoel van vrijheid. En dat gevoel van vrijheid geeft geluk.
Is een belangrijke motivatie.
Ja, waar kun je dat gevoel van vrijheid al in andere dingen in oproepen? Hè? Dus om bijvoorbeeld ineens je agenda te blokken en gewoon afspraken voor jezelf te maken. Of vaker nee te zeggen. En dan kun je dat gevoel ook al oproepen bij jezelf. Ja. En dan ben je nog niet op je streefgewicht. Maar eigenlijk als je mindset goed zit en je relatie met eten beter wordt, dan volgt je lijf vanzelf.
Ja, nou heerlijk.
Ja.
Of neem gewoon die screensaver van jou op je telefoon.
Ja, 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 precies. Het is wel een combinatie van veel dingen. En ik maak er voor mensen eigenlijk 8 haalbare stappen van. Maar je kan wel zelf bepalen. Ik heb dus 8 modules. Sommige mensen doen er 1 jaar over. Sommige 2 jaar. En sommige die doen er 3 jaar over. Ja. Het is gewoon aan jou hoe snel je die stappen ook wilt zetten.
Op de lange termijn. Dat is duidelijk. Ja. Dat is er in geramd inmiddels. Ja. Dank je wel, Ankie, voor nu. En als mensen meer informatie willen, waar kunnen ze terecht?
De transformatiecursus vind je ook op leesjefitgirl.nl. En op Instagram heet ik leesjefitgirlmethode.
Okay, nou, ik ga extra veel kijken naar de screensaver op de telefoon. Dank je wel.
Graag gedaan.